de voordienst of de zangdienst of hoe je dat noemen wil. En het avondmaal, dat hebben wij opnieuw geraakt. En dat heeft mij wel aan het denken gezet. Als ik zo'n lied zing, dit is de tijd van Elia. Dat was een tijd die niet al te best was. En God heeft Elia op laten staan in zijn generatie. Als we avondmaal gevierd hebben, dan denk ik ook aan Johannes de Doper. Er staat in de Bijbel dat Johannes de Doper zou uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. En toen Jezus aan zijn discipelen vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Toen noemden ze onder andere de naam van Elia. Elia, ik moet het anders zeggen, de Heer Jezus, hij leek op Elia. Hij had dezelfde kenmerken als hij. Hij deed wonderen en hij deed tekenen. En Johannes, die uitging in de geest en de kracht van Elia, die heeft de Heer Jezus aangewezen. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En het is belangrijk om te beseffen dat voordat Jezus kwam, Johannes uitging en de weg bereidde. En ik geloof dat voor zijn tweede komst de Heer verlangt naar een generatie die opstaat en die tweede komst gaat aankondigen. En ik geloof dat wij die generatie vandaag zijn. En als wij goed hebben begrepen wat het avondmaal betekent, dan is het dit. In de volheid van de tijd stond er één man op, de Zoon van God. En een van de voor mij meest heerlijke tekst in de Bijbel is Hebreeën 10 vers 7. Hij zei in de volheid van de tijd, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En daar hou ik van die teksten. Elia stond in zijn tijd op. Johannes die stond in zijn generatie op. En hij wees de Heer Jezus aan, die zou komen in de volheid van de tijd. En hij is gekomen, zijn eerste komst. Maar ik geloof dat hij spoedig weer komt, de Heer Jezus Christus. En de vraag is, ook vanmorgen, en daar wil ik het over gaan hebben, wie gaat er in Nijkerk opstaan? En wie is bereid om zoals Jezus, al kunnen we natuurlijk niet in de schaduw staan, begrijp me goed, de heerlijkheid, de luxe en het comfort te gaan verlaten en tegen de Vader te zeggen, Vader, hier ben ik. Om uw wil in deze eindtijd te gaan doen. Willen jullie met me meebladeren naar Nehemia hoofdstuk 1? Want in Nehemia zien we een man die opstaat in zijn generatie. En hij is voor mij een enorme inspiratiebron. En als ik zo zat te luisteren vanmorgen en ik deed mee met het avondmaal, met het zingen, dan komen er zoveel gedachten in mij op. En dan laat de geest van God me zoveel zien dat ik nu bid, beperk me in hetgeen wat ik ga delen. We lezen in Nehemia hoofdstuk 1. Een bekend gedeelte. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. En het gebeurde in de maand Kisleu in het 20e jaar, toen ik in de burg Susan was, in het Perzische Rijk is dat, dat Hanani of Ganani kwam, een van mijn broers, hij en de mannen uit Juda. En ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. En zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit je gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in grote smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en ik begon te huilen. En ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En ik zei, o Heere, God van de hemel, de grote en onzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt, voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen, laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden en de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan uw woord, dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen. En ik zal hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden om uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen. Geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Tot zover dit stukje. Het is zo bijzonder als we denken aan de Heer Jezus, dat hij in de volheid van de tijd zichzelf heeft aangeboden aan de Vader. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En laat het heel duidelijk zijn. Jezus kwam niet allereerst om jou en mijn zonde te vergeven, maar allereerst om de Vader te verheerlijken. Want de eer en de heerlijkheid van God, die waren in het geding. Dat is een belangrijke. Vervolgens kwam hij voor zijn volk Israël. En vervolgens kwam hij ook voor hen die in Nijkerk en omgeving wonen. En dat is goed om te beseffen. Maar hij was beschikbaar. Nou, afgelopen woensdag, ik weet niet of jullie eraan gedaan hebben, was het hervormingsdag. Was dat woensdag? Nou, het was in ieder geval 31 oktober. Met Halloween hebben we ons niet bezig gehouden. Maar misschien heb je erover nagedacht. Hervormingsdag, ik ga dat allemaal niet uitvoerig behandelen. Maar in die tijd, zoveel jaar geleden, stond er een monnik op. Maarten Luther. Ik ben het niet met alles eens wat hij geleerd heeft. Maar als het gaat om de rechtvaardiging door geloof, dan heeft hij een heel helder zicht gekregen op de schriften. En is hij in de bres gaan staan, ook voor ons die vandaag leven. Om uiteindelijk weer helder te krijgen dat een mens zeker kan zijn van zijn behoud door geloof in het volmaakte offer van Jezus. Hij stond op. En hij kreeg heel de religieuze wereld over zich heen. En hij zei die mannelijke woorden, vind ik heerlijk. Al waren alle dakpannen van worms duivelen. Ik zal gaan. Ik sta hier en ik kan niet anders. Nou, dat had even een goed moment geweest om hartelijk amen te zeggen. Want God wil vandaag zulke mannen op laten staan, zulke vrouwen. Die in de geest en de kracht van Elia vandaag uitgaan. Want het staat er ook in Nederland niet zo heel best voor. Misschien in Nijkerk nog redelijk, maar onlangs kwam het op het NOS-journaal dat slechts 49% geloof ik van Nederland nog religieus is. Religieus. Dus alle religies samen vormen die 49%. En hoeveel van die 49% volgt Jezus? Ik zeg met name volgen. Ik heb het niet alleen over geloven, maar ik heb ook over het volgen. Wie drukt de voetstappen van Jezus vandaag? Dat is een klein percentage. Dus als het gaat om Nederland, staat het er ook niet zo heel best voor, geestelijk gezien. Is dit misschien de tijd van Elia? Is dit misschien de tijd dat de Heer jou en mij wil gebruiken? Is dit misschien een vergelijkbare situatie als dat we tegenkomen in Nehemia 1? Het zou zomaar kunnen, toch? De vraag die alvast over, waar je over na moet denken is, wil ik vandaag in Nehemia zijn? Zijn naam betekent Yahweh vertroost. Nou, dat heeft hij nodig gehad. Want hij heeft alles over zich heen gekregen. En hij is door allerlei beproevingen en verzoekingen heen gegaan. Maar is er sterker uitgekomen. Nou, heel korte achtergrond. Jullie kennen allemaal dat lied wel. By the rivers of Babylon. Nou, ik ben daar in de voorbereiding wat op gaan googelen. En dan kom je vaak van die 9 groepen tegen die dat heel enthousiast zingen. Bij de Rivers of Babylon. En dan klinkt dat heel vrolijk, heel opgewekt. Maar de context van Nehemia 1 is Psalm 137, want daar is dat lied op gebaseerd. Het volk was in ballingschap weggevoerd. De Heer had hen gewaarschuwd. En ik geloof dat dat vandaag nog steeds zo is. Als je mijn woord verlaat, als je mijn wet verlaat, als je leeft naar het goeddunken van je eigen hart, dan breng ik je in ballingschap. En in welke stad kwamen ze terecht? In Babylon. Babel. Wat betekent dat? Verwarring. En vandaag, jong en oud, gelden dezelfde principes. En daar kan je lang en kort over discussiëren, maar de waarheid wordt dagelijks bevestigd. Daar waar wij de Heer loslaten en zijn woord geen zeggingskracht meer heeft in onze levens, raken we vroeg of laat in verwarring. En dit is wat we om ons heen zien. Je zal zeggen, ja, buiten de gemeente, ook binnen de gemeente. Israël was in ballingschap, zat aan de rivieren van Babel vanwege hun eigen zonden, ontrouw. En Psalm 137, lees dat vanmiddag allemaal maar na, daar staat dat ze de harp aan de wilgen hadden hangen. Weet je gelijk waar dat gezegde vandaan komt. Ze waren moedeloos. En zij die hen gevangen hielden in Babel zeiden, zing nog eens een lied van Sion. Een mooi lied over Jeruzalem. Kan je nog wat zingen? En ze zeiden, hoe zouden we? Want wij zijn ver weg. Nou komt die bij de stad die God voor ons heeft uitgekozen. En welke stad was dat? Is dat Jeruzalem. De stad van de grote koning. Onthoud het hoor. In het verleden, in het heden en ook in de toekomst. Het is de stad die God verkoren had. En Israël was ver daar vandaan. De harp aan de wilgen, moedeloos, te neergeslagen. Er kwam geen lied meer over hun lippen. Maar even goed over nadenken. Als er vandaag in jouw leven onrust is. Ik sprak gisteren op een gemeenteconferentie over onrust in je leven. Als er vandaag in jouw leven negativiteit is, negatieve gevoelens, dan kan het hoeft niet, nou kan het zo zijn dat dat te maken heeft met je eigen zonde. Met je eigen afdwalen. Israël was zo negatief geworden daar aan de stromen van Babel, maar dat had met hun eigen daden te maken, met hun nalatigheid, met hun ontrouw. En God greep in. Ik geloof dat de Heer vanmorgen tot je spreekt. Geloof je dat ook? Wat wij vanmorgen hier doen is niet een soort geestelijk amusement. Ik geloof dat de Heer hier vanmorgen is. En dat Hij door zijn woord tot u, jou en mij spreekt. Om een keer te brengen in je leven. Of om een diepere toewijding te bewerken. Juist in deze tijd. Mag ik eens vragen, verlang je daarnaar? Verlang je naar een dieper leven met de Heer? Ik zal niet in details treden, maar ik heb een paar weken geleden een diepere ervaring met de Heer ontvangen. Een verfrissende ontmoeting gehad, die mijn bediening en mijn persoonlijk leven heeft geraakt en dieper heeft veranderd. Heerlijk. Maar weet je, staat je hart ervoor open? Een oude broeder uit India heeft mij geleerd, als jij geloof hebt tot Romeinen hoofdstuk 3, dan krijg je de inhoud van Romeinen hoofdstuk 1, 2 en 3. Als je geloof hebt voor Romeinen 1 tot en met 6, dan geeft de Heer je de inhoud van Romeinen 1 tot en met 6. Als je geloof hebt op Romeinen 8, et cetera, et cetera. Waar staan wij voor open? Wat willen wij met ons leven? Wat mag de Heer in ons leven doen? En ik kan je dit zeggen, het leven wat ik mag leven met de Heer is buitengewoon interessant. En ik hoop dat je meegenomen wordt en zegt, Heer, ik wil de volheid van u dagelijks ervaren in een gebroken wereld. Nehemia, hij zegt, hier ben ik. Want hij hoorde de situatie van Jeruzalem, over de situatie, de staat, kan ik nu niet op ingaan, muren en poorten verbrand. de eer en de heerlijkheid van God in het geding. Want die stad had God verkozen. En als die stad in puin lag, dan werd de eer van God aangetast. Want God had zijn naam en zijn eer aan Jeruzalem verbonden. Daarom is dat boek zo belangrijk. En hij hoorde daarover en hij hoorde over zijn volksgenoten. En het raakte hem tot in het diepste van zijn bestaan. Wie zien we daarin? Daar zien we iets van de gezindheid van Jezus. Die uit de hoge hemel neerkeek op deze aarde. En hij zag de chaos en de verdeeldheid. En mensen vervreemd aan het leven met God. En hij zei, Vader, hier ben ik. Hij had echte bewogenheid. Waaraan kan je weten dat echte bewogenheid jouw deel is? Als je niet alleen zegt, de tijd overziende, het is toch wat, hè, in Nederland. Hè, daar kan je een sigaar bij roken en een goed rode glas rode wijn bij drinken. Dan zeg je, jongen, vroeger. Nou, dat is niet echt, geen echte bewogenheid. Bijbelse bewogenheid komt openbaar en die uit zich in een beweging. Nehemia hoorde het, het raakte zijn hart en zelfs deze godsman, een echte leider, begon te huilen. Heb je wel eens een man zien huilen? Hij laat zijn tranen de vrije loop. Maar ja, als je die hoofdstukken verder leest, ik vind het zo'n interessant boek, dan zie je dat hij wel een risico nam. Want die koning voor wie hij werkte, die zag ook zijn tranen. En misschien met dat de tranen vloeiden vanuit zijn bewogenheid, dacht hij, ja, nu zijn de rapen gaar. Nu kan ik ook het veld ruimen. Maar die koning die had mensen kennen, zei, joh, wat mankeer. Had hem blijkbaar nog nooit zo zien huilen. Dit is hartepijn. Sommige mensen in de gemeente, die hebben niet zoveel fijngevoeligheid. Als iemand in zo'n wat chagrijnige kijkt, dan zegt hij, joh, wat zit je chagrijnig te kijken? Maar dan moet je mee oppassen met die vragen. Misschien moet je de koning van Perzië navolgen en zeggen, dit is pure hartepijn in jouw leven. Wat is er aan de hand? Stel eens een goede vraag, dan kan er iets uit voortkomen. En leg niet het oordeel neer wat jij ervan vindt en wat jij ervan... Maar wat speelt er in jouw leven? Die koning had dat in de gaten. En hij liet zijn tranen gaan. Hij begon te bidden en hij begon te vasten. En hij kwam in beweging. Dit is het meest kenmerkende van echte Bijbelse bewogenheid. Nehemia is een type van Jezus. Maar weet je wat ik ook geloof? Dat Nehemia een type is van de gelovigen levend onder het nieuwe verbond. Je zal zeggen, moet ik bewogen zijn met de nood in deze maatschappij? Nou, dat kan, dat mag. Maar begin heel klein. Misschien in je eigen huwelijk al. Misschien in je eigen gezin. Misschien in je eigen familie. Op de plaats waar je werkt, waar je studeert. Dat je ziet, de eer en de heerlijkheid van God worden hier aangetast. En dat is de God die ik door de geest mag noemen. Abba, Vader. Dat raak je toch of niet? Wordt er nu een snaar geraakt in je? Als je ziet dat God oneer wordt aangedaan. In welk verband je dan ook staat. Een geestvervulde christen kan daar niet koud onder blijven. Dat raakt hem tot in het diepste van zijn wezen. Want de God die hem geschapen heeft. Die hem gered heeft. Die door zijn geest in hem is komen wonen. Zijn eer, zijn glorie, zijn naam wordt gekrenkt en gedeukt. Dat raakt je toch? En Nehemia, hij was schenker, zegt vers 11, van de koning. Nou, ik zat vanmorgen in mijn stille tijd dat nog even te lezen. Dat was een zeer verantwoordelijke baan. Elke slok kon zijn laatste slok zijn. Amen. Want hij moest testen of het zuiver was. Die wijn die nadat hij geproefd had naar de koning ging. Hij moest die wijn testen. Elke slok kon zijn laatste slok zijn. Hij had een verantwoordelijke baan. Hij was eigenlijk verantwoordelijk voor de vitaliteit en de gezondheid van de koning. Hij leefde in comfort en luxe aan het hof. Perzië. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Alles. Ik denk dat hij mooie vrouwen om zich heen had. Had eten en drinken in overvloed. had een goed betaalde job. En toen hoorde hij van Jeruzalem en van haar inwoners. En toen werd er iets geraakt in zijn hart. Dat al die luxe en al die comfort verdween als sneeuw voor de zon. Jezus zag vanuit de hemel naar de aarde. En hij kwam in beweging. En moet je vanmiddag Spreuken 8, je moet vanmiddag veel lezen. Ik begrijp het, maar doe het. Psalm 137 gaan we lezen. Spreuken 8 gaan we lezen. Jezus in de heerlijkheid bij de Vader. Dat was te geweldig. Dat was te geweldig. Hij was als spelende voor zijn aangezicht. Het was Gods troetelkind. En hij zegt, pa, hier ben ik. Met eerbied gesproken. Landt het nog? Ben je er nog over verwonderd of niet? Of vind je het heel normaal dat Jezus kwam? Ik vind het eigenlijk wel logisch dat hij voor mij kwam. Meer dan logisch zelfs. Nee, ik zal de waarheid vertellen. Wij allen derven de heerlijkheid van God. Maar het is pure genade dat er één man kwam in de volheid van de tijd. En alles opgaf. Dat lied in opwekking zegt, God heeft de hemel leeggeschonken. En dat voor jou. En dat voor mij. Nehemia verliet de comfortzone. De luxe. En hij daalde af naar een verwoest Jeruzalem. Deels al herbouwd, want er waren al twee groepen ballingen terug. En hij ging poorten en muren herbouwen. En nou kom ik, zit nu op de helft. Nu kom ik bij het punt. En dit is ook het kenmerk van elke gelovige vandaag. En ik hoop, ik weet niet hoe het gaat, maar ik zou je bijna willen uitnodigen. Wie wil vandaag in de hemel zijn? Kom naar voren toe. Maar ik weet dat er onder jullie zijn die zeggen, ja Jacques, maar ik ben Jezus niet. En ik ben Nehemia niet. En ik ben Paulus niet. En ik ben Maarten Luther niet. Wie ben ik eigenlijk? Nou, als je gelooft, zegt de Bijbel, in Christus, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie. Alles is nieuw geworden. En de Heer vraagt vanmorgen niet naar je geschiktheid, maar naar je beschikbaarheid. Ik geniet, en mag ik dat gewoon eens zeggen morgen, ik word altijd getriggerd door mannen en vrouwen die opstaan in hun generatie. En die zeggen, wat de wereld doet, doet de wereld. Ik leef slechts voor de instemming van mijn hemelse Vader. En ik wil zijn wil doen vandaag. Heerlijke taal. Maar die levens, als je die gaat bestuderen, lees ze maar na. James Fraser, Hudson Taylor, al die godsmannen, ze zijn door beproevingen heen gegaan. En de vrucht van hun werk is te lezen tot op de dag van vandaag. Wij lezen vandaag nog over Nehemia. En hij zei het, Heer, hier ben ik, maar ik heb u nodig. Nou, dan ga ik 5 punten daar sluiten mee af. Noemen van de voorbeden van Nehemia. Want hij zegt dus niet, ik ben de ideale persoon hiervoor. Ik heb alle gaven en talenten. Hij zegt, Heer, ik ben bereid om te gaan. Maar ik heb u nodig en dan gaat hij voorbeden doen. En dan wil ik 5 punten noemen en neem die mee naar huis. Ik heb van de leiding gehoord, we gaan met het woord naar huis vandaag. Nou, je gaat er 5 meekrijgen. Daar heb je deze week werk aan. Het eerste wat zo iemand zegt, ook iemand die vandaag opstaat. Wat die gaat bidden, hoe die gaat bidden, is dit. Hij doet geen beroep op zichzelf, maar... Ik heb alle versen, noem ik erbij, Nehemia 1 vers 5. Hij doet een beroep op het karakter van God. Mooi hè? Dat is het geheim van een christen. Dat is niet mijn gaven, mijn talenten. Als ik vandaag in de bres wil staan voor de eer en de verheerlijking van God. En voor al die verbanden die ik net genoemd heb, ga ik niet steeds herhalen. Dan is het belangrijk dat ik God aanspreek in wie hij is, zijn karakter. Wat staat er in vers 5? O Heere God van de hemel, grote en onzagwekkende God. Mooi. God van de hemel. Weet je wat dat wil zeggen? Hij is de totaal andere. Hij is van een totaal andere orde. Nehemia, hij laat zich gebruiken. En hij maakt gebruik van hem. Die groot is. Onzagwekkend. Die uit de hemel komt. Die niet van de aarde is. Amen. En hij doet een beroep op zijn karakter. En dat vind ik zo geweldig. Hij kent hem als de ik ben. De onveranderlijke God die absoluut betrouwbaar is. En hij zegt, Heer, ik ben bereid om te gaan. Maar ik heb u nodig. Elke stap van mijn leven. En waarom richt hij zich op het karakter van God? Nou komt hij. Mensen zijn net als het weer. Ook in de christelijke gemeente ben ik achtergekomen. Vandaag schijnt de zon en morgen sneeuwt het misschien of vriest het. Maar God is altijd dezelfde. Er is geen schaduw van omkeer bij Hem. En waarom is dat belangrijk? Nou, ik ben met mensen omgevallen. En ik ben in mensen teleurgesteld, dat mag je weten. Ik heb met mensen samengewerkt die nu bij wijze van spreken leugens verkondigen. Over mij. Maar met de Heer ben ik nog nooit beschaamd uitgekomen. En geloof me, dat is geen mannentaal. Waarom heb ik vandaag nog de vreugde en de blijdschap in de Heer? Omdat ik ontdekt heb dat Hij onveranderlijk is. En omdat ik altijd van Hem aan kan. En dat Hij mij geroepen heeft en tot op de dag van vandaag bekwaamd heeft. En voorzien heeft in alles wat ik nodig heb. Er zijn mensen die hebben hun ondersteuning aan onze bediening ingetrokken. Vanwege een bepaalde visie van mij op een Bijbels onderwerp. Ik zal maar niet noemen welke thema het was. Denk jij zo? Dan houden we vandaag op met ondersteunen. Maar God heeft nog nooit teleurgesteld. En Nehemia weet, als ik ga beginnen met de klus, heb ik u nodig. En uw karakter is absoluut betrouwbaar. Eén. Tweede, hij verootmoedigt zich. Vind ik zo heerlijk wat daar staat in vers 6. Hij zegt, voordat ik aan de gang ga, Heer, is het van belang dat ik me heel klein voor u ga maken. Vers 6, hij zegt, ik en mijn familie, ik en mijn huis, wij hebben gezondigd. Wat een leider, hè? Ik heb me afgevraagd, hoe krijgt Nehemia zo'n heel volk mee? Hoe krijg je heel die ark in Nijkerk mee? Wat een visies, hè? Wat een meningen, wat een verschillen, wat een wensen, wat een rugzakken. En dan moet je dan leiding aangeven. Dat valt niet mee, toch? Laten we gewoon eerlijk zijn tegen elkaar. Ieder heeft zijn wensen. En Nehemia, hij verootmoedigt zich. Ik moet dit zeggen, hij vereenzelvigt zich met het hele volk. Ik en mijn familie. Weet je, mag je niet doorvertellen. Maar toen ik net tot geloof kwam, toen ontdekte ik zoveel waarheden in het woord van God. En als je een waarheid ontdekt, die mensen kom je vandaag nog tegen. Die maken daar hun stokpaardje van. In de ene gemeente is het de toekomstverwachting. In de andere gemeente zijn het de gaven van de geest. In weer een gemeente is het Israël. In weer een, nou, daar hebben ze iets ontdekt en daar gaan ze helemaal voor. En ze verliezen een beetje het totaaloverzicht. Toen ik ontdekte in mijn leven bepaalde waarheden, toen wilde ik mensen niet overtuigen. Ik wilde het bijna hun hart in duwen. Dat gaat natuurlijk niet. En dan maak je brokken. Het kan heel positief zijn, maar het is niet altijd takvol. Ik heb dat eerder hier gezegd. Ze zeiden tegen mij, je hebt een hoop vuur, maar weinig licht. Nou ja, was ook niet echt bemoedigend. Maar het is gezegd. Alles aldoende leert men. Maar weet je wat het gevaar is als je iets ontdekt? Dat je je boven iemand gaat verheffen. Als ik een bepaalde waarheid ontdek die iemand anders nog niet ziet, waar de Heer nog in zijn leven geen licht over heeft gegeven, dan moet ik daar takvol geduldig mee omgaan. En dat is zo mooi. Nehemia zegt niet, jongen, weet het nou nog niet in Israël? En dit en hij verootmoedigt zich. Mooi, hè? Dat is kenmerk van een echte leider. Hij knielt samen met het volk voor het aangezicht van de Heilige God. En hij zegt, wij hebben gezondigd, wij. En we verootmoedigen ons voor u. En ik denk dat dat een van de redenen is dat hij het volk mee heeft gekregen. Hij was niet meer als de rest. Ellie en Rickert hadden gezongen in die tijd. Niemand is minder, niemand is meer, ieder is nodig bij de Heer. Wij hebben gezondigd. En later zie je het hoofdstuk. Wij gaan met elkaar aan de slag. Mooi, hè? Het is alles gezamenlijk. Het derde. Wat hij doet is dit. Hij pleit op het woord van God. Vers 8. Dus het karakter van God is belangrijk. Als je op wil staan vandaag, richt je daarop. Verootmoediging is belangrijk. Als je vandaag verschil wil maken. Eerlijk naar jezelf kijken. Weinig christenen doen vandaag een zelfreflectie. Maar is een van de meest wezenlijke dingen. En het derde, hij pleit op het woord van God. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Wat voor woord was dat? Welk woord was dat? Als ze zondigen zal ik ze verstrooien. Als ze zich bekeren breng ik ze terug. Dat is kort het woord van. En dat vind ik zo heerlijk, hè? Nehemia zegt, Heere God, ik ken u. Ik ken uw karakter. U bent absoluut betrouwbaar. En ik ben bereid om te gaan werken. Maar maak uw woord dan waar. Ik spreek u aan op uw eigen woorden. Beloofd is beloofd. Nou, we waren in Zwitserland op vakantie. Ik moet voorzichtig zijn, mijn oudste zoon zit erbij. Maar we hadden een prachtige vakantie. Ik heb daar Bijbelstudie gegeven. En ze hadden allerlei uitjes. Maar ze hadden één uitje, dat moest ook gebeuren. En dat was aan allerlei kabels door enorm hoge bossen. En dan slingeren aan die kabels. Nou, dat was natuurlijk heel spectaculair. Ik heb 4 jongens. Dat is natuurlijk geweldig. Maar dat kostte nogal wat geld. Dus ik dacht, weet je wat, als ik dat nou uitstel gewoon tot aan het einde. En hebben we zoveel gedaan, dan vergeten ze dat wel. Want ik had aan het begin gezegd, nou dat gaan we doen. En dan zei ze, pa, gaan we nog naar dat bos toe, want beloofd is beloofd. En ik denk, nou je kan beter eens gaan opschrijven wat je allemaal al gedaan hebt. Ik denk, als dat lijstje nou, hè? Nou nee, dat hoeft niet meer. Pa, al zoveel gedaan, het was mooi. Maar nee, dat klopt, dat hebben we allemaal gedaan, maar dat was ook gezegd. En ze zijn gegaan hoor. En het stoere is, dat vind ik toch ook wel leuk om te vertellen. Ik ben niet gegaan, maar mijn vrouw is gegaan. Nou? Uiteindelijk hielden ze me aan mijn woord. Of het nou veel kost of weinig, je hebt het beloofd. En ergens is dat heel mooi, hè? Want ze zeggen eigenlijk heel eenvoudig, pa, u bent absoluut betrouwbaar. Als je zegt, we kennen je. En we doen gewoon een beroep op dat wat je hebt gesproken. Dat raakt me. Ze gaan helemaal blind op je af. En pa gaat dat. En het is gebeurd. Mozes, God had tot hem gesproken. Als ze zich bekeren, breng ze terug. God heeft ingegrepen. Het vierde of het derde kenmerk is dat als wij vandaag in de bres willen gaan staan, we mogen pleiten op de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. Ken je de belofte van God? Daarom is het goed om teksten uit je hoofd te leren. Doe je dat? Memoriseren. Jong en oud. Met elkaar. Samen. Hele lappen tekst. Wij als gezin gaan daar doorheen. En het is belangrijk om de waarheid van God te kennen. De belofte van God te kennen. Het vierde. We zijn er bijna. Dit vind ik ook mooi. Het vierde wat Nehemia doet. Hij herinnert God aan zijn eigen daden. Nou, waar denken we dan aan? Nou, aan de uittocht uit Egypte. Doortocht door de woestijn. Intocht in Canaan. Nehemia zegt, Heere God, u bent onveranderlijk. Wie u toen was, die bent u vandaag nog. En dat is zo geweldig. Nou, nog één verhaaltje over mijn kinderen, dan stop ik. Maar het was zo mooi. Mijn ene jongste zoontje kwam na de vakantie met een papiertje. Hij begint een beetje te schrijven. En hij bedankte voor de vakantie. En met gebrek aan Nederlands wel leuk. Leesbaar. En weet je wat hij had gedaan? Had hij op dat papiertje had hij een euro geplakt. Euro met een plakbandje. Een beetje ter bestrijding van de onkosten, laat maar zeggen. Maar was heel lief. En ik vond zo lief. Dat briefje heb ik nog in mijn bureau liggen met die euro erop. En hij bedankte me voor de vakantie en voor hetgeen wat we hadden gedaan. Hij herinnerde mij aan mijn grote daden. Nou, ik glom van oor tot oor. En hij ging weer weg. En toen dacht ik, wat mooi dat mannetje dat zo oppakt. Wat een dankbaarheid. En ja, dat gaf mij natuurlijk, ja, dat begrijp je wel. Ik zat alleen op mijn kamer, niemand heeft het gezien. Maar ik was aaptrots. En dat zegt iets ook over de toekomst. Het was een stuk waardering. Ze hebben de daden gezien. Het wekte een bepaald vertrouwen en een hoop en een verwachting ook voor de toekomst in die kinderen. Nehemia zegt, Heere God, ik ken u. Ik ken uw hart. Ik weet wat er in Egypte is gebeurd. Ik ken van de doortocht door de woestijn. Ik weet van de intocht in Canaan. U bent dezelfde. Als je vandaag in de bres wil gaan staan, dan moet je God herinneren aan zijn grote daden. En de grootste daad die hij heeft verricht is dit. Hij gaf zijn zoon. In de volheid van de tijd. Hij liet hem sterven en hij deed hem weer opstaan. Uit de dood. Het onmogelijke werd mogelijk. Ken je Jezus zo? Als de opgestane Heer. Ik ben ooit in Den Haag geraakt door een evangelisatiegroepje die daar stond te zingen. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En dat was in mijn eertijds. En ik dacht, wat een stelletje tobbers, zeg. En enthousiast zingen in Den Haag. En het heeft me diep geraakt. Het was als een haak in mijn geweten, zodat ik er vandaag nog op terugkom. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Dat wist Nehemia. En hij is aan de slag gegaan in die diepe overtuiging dat God onveranderlijk is. En dan het laatste, het vijfde kenmerk van een voorbidder vandaag. En dat is vers 11. Hij gaat concreet bidden. Wat is het kenmerk van een voorbidder vandaag? Je moet ook hoofdstuk 2 voor dat punt nog even lezen. Maar uiteindelijk gaat het hier om. Nehemia die gaat een concreet verzoek indienen bij de koning. Het kenmerk van een Bijbels gebed is dat je concreet bidt. Ken je dat? Concreet bidden. Hij vroeg om toestemming, om brieven, om het land door te kunnen gaan. Hij vroeg om materiaal, et cetera, et cetera. Hij ging concreet bidden. Heel veel christenen vandaag bidden globaal. Nou, als ik iemand in het pastoraat krijg, die gaat globaal zijn zonde beleiden. Ik ben een zondaar, dan zeg ik, nou stop maar, we gaan overnieuw beginnen. Want dat je een zondaar bent, dat weten we wel. Ik wil dat we concreet de dingen gaan doorbidden. En als je concreet bidt, kan je ook concreet vergeving over uitbidden. Kan je God ook concreet danken. En kan je ook concreet uitzien naar Gods antwoorden. Herken je dat? Dat is zo mooi. Er wordt wel eens gebeden voor een zieke in de gemeente. Na 2 weken is broeder Kees al lang weer op de been. En er wordt nog steeds voorbeden voor hem gedaan. Dus ze hebben wel gebeden, maar ze hebben niet concreet uitgezien naar de verhoring van het gebed. Dat is ook belangrijk om af en toe te vragen, Kees, hoe is het? Het gaat hier om dat we leren om concreet te bidden. En weet je wat het interessant is van concrete gebeden? Dat je kan uitzien naar concrete verhoring. En dat maakt het leven met de Heer zo interessant. Het is niet saai hoor, het leven met de Heer. Als iemand hier in deze zaal dat denkt, kom dan straks naar mij toe. Het leven met de Heer is dynamisch. Is niet statisch. Is altijd in beweging. En dat is zo interessant. Nehemia had dit ontdekt. Hij is aan de slag gegaan en verderop zie je dat hij uiteindelijk de herbouw van muren en poorten heeft voltooid. Resumerend. Elke generatie vraagt om mannen en vrouwen die opstaan. Elia stond in zijn tijd op. Nehemia, Ezra, Haggai, noem ze allemaal op. Ze stonden op. In de kerkgeschiedenis, Hudson Taylor, James Fraser, Maarten Luther, ze zijn allemaal opgestaan. En in de volheid van de tijd kwam onze Heer en Heiland. Die zei, hier ben ik. En hij riep het uit aan het kruishout van Golgotha. Het is volbracht. Hij deed een voltooid werk. En hij staat op het punt om terug te komen. En mag ik je vragen, wie is vandaag een wegbereider voor zijn komst? Wie gaat vandaag opstaan in de gebrokenheid van deze wereld? In de gebrokenheid van huwelijke gezinnen, gemeenten, soms hele dorpen en regio's. En zeg, Heer, al gaat iedereen rechts, ik wil uw wil doen, ik ga links. Dat is een keuze en ik eindig waar ik mee begonnen ben. Nehemia, hij verliet de comfortzone. Het luxe leven. Het alleen maar redeneren hoe het allemaal gaat en hoe het zou moeten gaan. Hij zegt, Heer, ik en mijn huis, wij hebben gezondigd, hier ben ik. En mag ik je vragen, als we avondmaal hebben gevierd en we zijn dankbaar voor het opstaan van Jezus in de volheid van de tijd, voor jou en voor mij. Moet ik je dan nu nog aansporen? Landt het een beetje? Moet ik je nu nog aansporen om te zeggen, Heer, ik 4 november, ik wil een nieuwe toewijding maken. Wie van jullie wil een nieuwe toewijding maken? Vind je misschien heel eng? Maar wie van jullie wil een nieuwe toewijding maken? Dan wil ik vragen of je naar voren komt, dan wil ik voor je bidden. En dan wil ik je vragen of je hier wil neerknielen. Dat de Heer een nieuw begin gaat maken, ook in ons leven. En dat de Heer vandaag Nehemia's op laat staan. Die zeggen, Heer, ik verlang geen luxe en comfort. Maar ik verlang uw wil te doen. En misschien moet je vanmorgen zeggen, ik ben helemaal niet bekwaam. Misschien moet je vanmorgen zeggen en beleiden, ik ben helemaal niet geschikt, Jacques, geloof me. Ik ben niet geschikt, ik ben geen Nehemia, ik ben geen Ezra. En laat staan dat ik Jezus ben. Maar is een diep verlangen om in deze laatste dagen de wil van God te doen, hier op aarde, hier in Nijkerk. Dan is de gelegenheid om heel bewust, te midden van je broers en zussen, die keuze te maken. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor deze ochtend. Ik wil u danken voor de liederen die we gezongen hebben. Het raakte me. Dit is de tijd van Elia. Dat was geen beste tijd, maar er stonden mannen op. Ik dank u voor een man als Maarten Luther. In dat religieuze bolwerk stond hij op en had zichzelf ervoor over. Maar we hebben vanmorgen avondmaal gevierd. We denken aan Jezus. Die was in de heerlijkheid bij u, o Vader. En die voor ons de weg gegaan is van de hemel naar de aarde. En hij zei, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En vandaag, Heer, hebben broeders en zusters de keuze gemaakt. Om aan publiek heel bewust te zeggen, hier zijn we, Heer. En ik dank u voor deze broers en zussen die hier naar voren zijn gekomen. Maar anderen die zijn blijven zitten, maar dezelfde keuze willen maken. Heer, ik wil hen zegenen op dit moment. Met uw kracht. Met de volheid van uw Heilige Geest. Dat uw geest ons zal leiden dag in dag uit. Dat u ons inzicht en kennis zal geven in de weg die wij moeten gaan. Ik zegen hen daarmee. Dat u hen zal bekrachtigen naar geest, ziel en lichaam. Om vandaag verschil te maken in hun huwelijken, in hun gezinnen, in families, in buurten, in de wijken waarin we wonen, op de werkvloer waar we actief zijn, in de studie die we volgen. O God, ik bid een zegen uit over mijn broers en zussen, dat ze verschil zullen maken vandaag. En dat u na vandaag, Heren, hen tot een nog rijkere zegen zal stellen. Want we zijn gered om anderen te redden. De tegenstander weet dat hij nog een korte tijd heeft. Maar laat ons diep beseffen. En zo wil ik mijn broers en zussen hier zegenen. In Jezus' wonderbare naam. Sta op in de kracht en de geest van Elia. Laat je vervullen met alles wat God je wil bieden. Laat je leiden door zijn geest. En laat los wat in de weg staat. Om zijn wil hier op aarde uit te voeren. Ik bid dit alles in de wonderbare naam van Jezus.